Goedenavond gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk en ook iedereen die deze dienst nu of op een later tijdstip online meebeleeft. Vanavond gaat dominee Dirk van Vreeswijk voor. Hartelijk welkom, fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding op het orgel is in handen van de heer Jan-Willem Dannenberg. En de collectedoeleinden worden straks toegelicht door diaken Dirk Hakkensteegt. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u daarvoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Lede. Volgende week zondag 5 juli gaat zowel in de dienst van 10 uur als om 19 uur onze wijkpredikant dominee Kees van den Berg voor en we vieren deze dienst het heiligavondmaal. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als felicitatie en groet gebracht bij het echtpaar Visser Lindhout. Zij zijn morgen 60 jaar getrouwd. En we hebben als bemoediging groet een kaart gestuurd naar mevrouw Anne Zwijker en mevrouw van Tolzuur. Ik wens ons allen namens de kerkenraad een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied Psalm 18 vers 1 en 8.
Thank you. Er is nu gelegenheid om in stilte ons voor te bereiden op deze dienst. Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Vanavond denken we na over de ontmoeting die God heeft met Mozes, die Mozes heeft met God. Bekend gedeelte. Onze aanvangstekst zijn woorden uit Jesaja 43. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. We gaan opnieuw zingen met elkaar, lied 667, 1 en 2. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Lied 667. We willen samen gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest, dat God zijn licht, zijn nabijheid zal tonen, juist als we uit de woorden van hem gaan lezen. Laten we samen bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo mogen we op deze avond van een paasdag en zondag nog een keer bij u komen. We danken u voor wie u bent, zo hebben we het ook bezongen. Een schild, een schuilplaats in gevaren. Ja, we danken u heel God dat we mogen weten van een God die ons bevrijd heeft. We leven na Pasen. We Dank je, o God, voor wie u bent. Ook een heilige God. Dat beseffen we niet altijd, maar zo komt u straks ook wel bij ons binnen, in het schriftgedeelte. En zo hebben we u ook bezongen. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is Hij. En zo zijn we hier aan het einde van de dag, aan het begin van een nieuwe week, als hele verschillende mensen. En u heeft ons gezien in de afgelopen dagen. We danken u, Heer God, voor die momenten dat we ons gezegend voelden. Maar we leggen ook al dat andere bij u neer, Heer God, waarin we soms tekort zijn geschoten. Ja, in liefde tot u of tot onze naasten. Of dat we misschien wel gehinderd werden door ons karakter. En dan bidden we, zie ons elke keer weer aan in uw Zoon Jezus Christus. De gekruisigde voor onze zonde. Maar ook weer opgewekt tot een vernieuwd leven, zodat wij verder kunnen leven. Ons werk weer kunnen oppakken in navolging van Hem. We bidden voor ons zoals we hier zitten. We bidden voor onze thuisgemeente die via de techniek met ons verbonden zijn. We bidden voor al degenen die ons lief zijn. We bidden voor uw wereldwijde gemeente. Waar dan ook. We bidden met name ook voor uw vervolgde kerk. Geef ze de volharding om staande te blijven. En we bidden dan ook wel een ommekeer, met name voor hen. In het denken van machthebbers, dictators. We bidden, Heer God, om een geopend hart en een geopend oor, als we die hele oude woorden van u mogen lezen, overdenken. Wees bij ons in het lezen, in het luisteren, in de preek, in de verdere lofprijzing, in de gebeden. We bidden, ja, dat we stil kunnen worden om die woorden te horen. Dus al datgene wat ons misschien wel hindert, misschien ook nog steeds de warmte. Heer, wilt u ons verkoelen met de wind van uw geest. Wees zo in ons midden, niet omdat we er recht op hebben, maar mogen het elke keer weer vragen om Christus wil. Amen. In IJsselmonde ben ik nog bezig met een hele korte laatste prekenserie. Ik krijg gewoon een gedeelte daaruit, een hele bekende geschiedenis. Mozes geroepen staat er bij mij boven. Exodus 3, 1 tot en met 14. En dan lees ik ook nog een enkele vers uit hoofdstuk 4, 10 tot en met 13. We kennen het verhaal van Mozes. Geadopteerd door de dochter van de farao. Destijds nog een tijd een opvoeding genoten bij zijn biologische ouders. Maar dan 40 jaar heeft hij daar aan het hof verkeerd. En dan gebeurt er iets. Hij staat in de bres voor een landgenoot. Nou, dat wordt hem niet in dank afgenomen. En dan moet hij vluchten. En hij vindt een onderdak bij een zekere Jetro. Daar vindt hij werk. Daar vindt hij een vrouw. En dat duurt dan al 40 jaar. En dan lezen we Exodus 3. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver van de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat hij die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichterbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloedt van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Gieviten en de Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten uit Egypte, wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Mozes heeft er nog wel meer argumenten om niet te gaan. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4, vers 10. Maar Mozes antwoordde, neem mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen nu u mij, tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. De Heer zei, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de Heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes zei, neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Tot zover de woorden van God, zalig bent u als u deze woorden hoort, ze bewaart in uw hart en daaruit leeft. Amen. We gaan opnieuw zingen met elkaar, lied 941, waarom moest ik uw stem verstaan? Lied 941, we zingen de versen 1, 2 en 4. Vanavond dus dat gedeelte uit Exodus 3. Over het leven van Mozes als hij geroepen wordt. Na de verkondiging dan zingen we over de Godsnaam lied 460. Ik zal er zijn. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Gemeente van Jezus Christus. Mozes heeft een ontmoeting met God. Ja, dan moet je eens proberen om je dat voor te stellen. Dat God zelf tegen je spreekt. Dat hij zo dichtbij komt. Zo close. Ja, dat moet op hem enorm veel indruk hebben gemaakt. Ja, zo zelfs dat hij op een gegeven moment niet meer naar die doornstruik, naar God durft te kijken. Hij bedekte zijn aangezicht. Ja, God ontmoeten, dat heeft altijd impact. Ook voor ons, denk ik. Niet op die manier zoals Mozes. Maar je kan God ervaren in een lied, in een woord, in een kerkdienst, in een pastorale ontmoeting. En dan heeft dat impact, ja toch. En jij zou zelf moeten invullen wat dan, hè? Maar misschien toch even een voorzet, hè? Misschien ervaar je op zo'n moment wel iets van je eigen kleinheid. Of misschien wel juist iets van zijn grootheid, van zijn heiligheid. En het roept altijd weer vragen op, hè, wie die God voor je wil zijn. Maar ook juist dit, hè? Zo'n ontmoeting met God. Ja, dat leidt ergens toe. Het zet je in beweging. En zo geldt het ergens ook voor vanavond. Hè. U hebt een enorm risico gelopen om hier naartoe te komen. Om een woord van God te horen. En in beweging gezet te worden. Exodus 3. Als we deze Mozes tegenkomen, hè. Ken het verhaal, dan is hij bijna 80 jaar. Ja, en we weten, hij is uiteindelijk bijna 120 jaar geworden. En hoe je dat getal precies moet verstaan, dat is allemaal niet duidelijk. Maar de Bijbel verdeelt dus zijn leven in drie periodes. 40 jaar in Egypte, 40 jaar ja, bij zijn schoonvader in de woestijn. En 40 jaar met het volk van Israël onderweg naar het beloofde land. Dus 2/3 van zijn leven heeft hij op dat moment achter de rug. En wij zouden dan zeggen, dan ben je ongeveer 55, 60 jaar. Nou, dan zit je ergens in een midlife. En misschien wel in een midlife crisis. Hè? En of Mozes nog wat had met God, dat is hier niet helemaal duidelijk. En dan lees je zo'n hele typische zin. Mozes was gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro te weiden. Zo begint de Bijbelschrijver dit hoofdstuk. Heel rustig. Heel burgerlijk zouden wij zeggen. Zelfs schoonvader wordt genoemd. Jethro. Niet dat hij met die schoonvader iets mis is. Helemaal niet. Integendeel. Jethro, een prima man. Die had Mozes heel gastvrij opgenomen in zijn tenten, toen Mozes op de vlucht was. En daar in de buurt kwam, in Midjan. De Bijbel vertellen, die zegt ook nog eens een keer dat hij een priester was. Maar of hij de God van Abraham diende, nou dat staat er allemaal niet zo bij. Maar toch, hij ontfermde zich over Mozes, over een vluchteling. Hij gaf hem een plek. En even later geeft hij mij ook nog een van zijn dochters. En zo kregen zij, Mozes en zijn vrouw, kinderen. En Mozes, hij noemde zijn zoon de eerste Gersom. Dat betekent, ik ben een vreemdeling. Dat dus ook. Ik ben een vreemdeling hier. En zo verloopt het leven van Mozes. Wij zouden zeggen, de basis lijkt oké. Je hebt werk, je hebt een vrouw. Je hebt een familie, schoonfamilie. En je hebt schapen en geiten om de dag door te komen. niks mis mee. Maar toch zou hij nog eens een keer terug hebben gedacht aan Egypte, aan zijn volksgenoten die daar als slaven worden behandeld. Hij was toen hij een paar weken oud was, als vondeling neergelegd in een biezenkistje in de rivier de Nijl. Maar een prinses, de dochter van een farao, ja, die had hem gevonden, geadopteerd. En zo, na een aanvankelijke opvoeding bij zijn biologische ouders, Joodse ouders, was hij terechtgekomen aan het hof. Een gedegen opleiding had hij ontvangen. Maar wel een met andere normen en waarden. Andere normen en waarden wat hij eerst had gehoord. Vooral andere goden. Dat zeker. Dus niet meer de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar de goden Amon en Ra. En nog zo'n stelletje. En wat dat met een mens doet. Egypte. In het Hebreeuws is dat Mitzraïm. Joodse commentaren die zeggen bij dat woord. Het betekent zoiets als wurgende werkelijkheid. Het is een verstikkende samenleving. Een verstikkende cultuur. In die contraien wordt Mozes oud. Ouder. En toen een keer een volksgenoot van hem werd afgebeeld door een Egyptenaar. Ja, toen had Mozes partij gekozen. Toen was er in Mozes iets gaan branden van dit kan niet, dit mag niet. Toen had hij een klap uitgedeeld. Nou, wel zo'n harde, die Egyptenaar kan het ons niet meer navertellen. Maar voor Mozes loopt het daarna helemaal mis. Ondanks die klap geen waardering bij zijn volksgenoten. Niemand van hen zat op Mozes te wachten. En de mannen van de farao zitten hem nou heel gauw op de hielen. En van Mozes blijft er niets anders over dan ja, de woestijn. Als vluchteling. Bijna 40 jaar later kom je hem weer tegen. Als een schaapherder. Geen spoor van geloof. Van het vuur. Die inzet. Nee, Mozes was gewend de schapen en de geiten te weiden. Maar dan is er opeens die struik. Een doornstruik. Een doornstruik waar dus ook alles mee aan de hand mee is. Het is nauwelijks te bevatten wat daar gebeurd moet zijn. Die bijbelschrijver die worstelt om passende woorden ervoor te vinden. Er staat letterlijk, de engel van de Heer verscheen hem, Mozes, in een vuurvlam uit het midden van die doornstruik. Maar even later horen dat die doornstruik helemaal in brand staat. Maar niet wordt verteerd. En dan is het God zelf die vanuit die doornstruik Mozes het een en ander toeroept. De schrijver van ons verhaal, hij zoekt als het ware naar woorden om dit te omschrijven, die ontmoeting. En het gebeurt zomaar ineens, onverwachts, midden op de dag. Gewoon tijdens je dagelijks werk. Zoals het ons misschien ook wel overkomt. Gewoon tijdens je dagelijkse werkzaamheden. En wat er precies gebeurde? Je zou een ander het amper kunnen uitleggen. God verschijnt. En Mozes, hij heeft eerst helemaal niet in de gaten. Hij ziet alleen maar op een afstandje die doornstruik in brand staan. Nou, dat kwam in die contraien wel vaker voor, hè? Dat een struik opeens vlam vat. Kun je je iets bij voorstellen bij deze hitte. Maar wat is dit voor vreemd gebeuren? Hij ziet Mozes kijken en denken. Ik ga er maar eens even naartoe. Naar die struik die brandt en niet verteert. Maar als hij dan dichterbij komt. En dan hoort hij een stem. Mozes. Mozes. En zo eet hij. Hij kan niet missen. Die stem kent hem blijkbaar. En hoe uiteindelijk Mozes wist dat die stem van God was, nou, dat is wel duidelijk. Hij maakt zichzelf bekend vanuit die brandende doornstruik. Vanuit die brandende doornstruik. Hey, denk je dan misschien, hè? Moet je bij God dan aan een vuur denken? Dat is misschien wel een beeld wat heel vreemd bij ons overkomt. Wij verbinden God heel vaak met een God van liefde. Een God die ons nabij is. Een God die ons wil zegenen. Maar nu komt Mozes God heel direct tegen. Misschien wel voor de eerste keer in zijn leven. En Mozes staat versteld. Iemand schreef, de gloed van Gods heiligheid slaat Mozes tegemoet. Dat vond ik nou mooi verwoord. De gloed van Gods heiligheid slaat Mozes tegemoet. Wees stil voor het aangezicht van God. Want heilig is de Heer. Dus allereerst zou je vanuit dit Bijbelgedeelte moeten zeggen, God is een heilige God. De gans andere. Dus leven met een God, met deze God, dat is leven met een heilige God. En misschien wel juist dan zo, op wat afstand. En ik denk, dat ben ik misschien een beetje kwijt. En elke keer heel diep buigen. En dan nog zoiets. Hoe zou je daar invulling aan moeten geven? Eerbied. Ontzag. Stil worden. Dat is ook. En dat je gaat beseffen, dat er steeds meer in je gaat leven, wees heilig, want ik, de Heer God, ben heilig. Zo leven dus, als een geheiligd persoon. Want dat heeft het wel in zich, dat vuur, dat God louterend in ons leven wil werken. We zingen dat soms ook wel, hè? Maak mij rein voor u als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor u als gelouterd goud, puur goud. Dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van uw geest en uw heiligheid. Mozes, hij loopt niet weg. En dan moet je me echt nageven, hè? Hij loopt ook niet weg voor het vuur en hij loopt niet weg voor die heilige God. Nee, hij doet zelfs op Gods bevel zijn sandalen uit. Die heilige God die in zijn leven binnenkomt, die zijn naam roept. Zomaar, midden op de dag, tijdens zijn werk. Het zet hem stil. En het kan ons zomaar ook overkomen, hè? Als je naam klinkt. Je wordt stilgezet. Mozes. Het is zo direct. Het is zo persoonlijk. Hè? God kent zijn naam. En wat dat betekent, hè? Die God is hem dus geen moment kwijtgeraakt. En als God iemand zijn naam noemt, dat betekent ook dat hij je hele leven kent. Dat hij tegen je zegt, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Heere God, wie bent u eigenlijk? Ik? Ik ben de God van je vader. Van je vader. Ja, van die man weten we eigenlijk heel weinig, hè? Maar misschien moet je wel over de ouders van Mozes zeggen, ze hebben in alle eenvoudigheid God meer lief gehad dan wie dan ook. Ze konden het uit handen geven. Zelfs die kleine Mozes. Ik ben de God van je vader. Dat klinkt zo vertrouwd. Ik weet uit wat voor nest je komt. Zoiets dus. Ik ben een God van je vader en van je moeder. Ik ben een God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben een God die trouw is aan zijn verbond. Niet even, maar eeuwig. Zo'n God ben ik. Een heilige God die zich verbindt met een mens. Dat is toch het wonder, hè? Een heilige God die zich verbindt met een mens. Aan een familie, aan een volk. En dan zitten we gelijk ook wel bij dat antwoord. Het antwoord van God op die vraag van Mozes. Stel dat ik naar de Israëlieten ga. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En dan komt er dit antwoord. Ik ben die ik ben. Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Dus zijn aanwezigheid, zijn belofte. Ik ben met je. De Heer Jezus zal het later herhalen. Ik ben met je alle dagen. Vanavond, morgen, overmorgen. Een God die trouw is aan datgene wat hij geschapen heeft. Dat dus. Dat allemaal. Dus dat deze God veel groter, veel omvattender is dan wij ook maar kunnen bedenken. God in de hemel en wij op de aarde, zegt de prediker. Die heiligheid van hem. Maar hij is er wel bij. Ik, de heilige God. Ik ben erbij. En zo mogen we het ook toch ergens weten, hè? En geloven. Dat hij gans anderen aanwezig is. Reddend. Louterend. Barmhartig. Ontfermend. Dat alles, dat is zichtbaar in die struik. Want die struik, ja, die is allereerst een beeld voor het volk van Israël. Het zucht onder de hitte van de slavernij, hun leven staat in brand, zou je kunnen zeggen. En het heeft zich meerdere keren in de geschiedenis herhaald, getroffen door het vuur. En toch verteert die struik niet. Het gaat niet onder in dat vuur. En waarom niet? Omdat God erin is. En het bewaart. Het volk lijdt. Maar God is niet vergeten. Integendeel. Hij spreekt vanuit het midden van dat vuur. Hij is afgedaald tot midden in dat vuur. Zozeer is hij bewogen met zijn volk. En daarom, die brandende doornstruik, dat is ook symbool voor elk vuur waar mensen in deze wereld aan lijden. Wat hen overkomt. Maar God is erin. In die vlam. Is die zelf gaan staan. Hè? Dat weten we allemaal wel. In Jezus Christus. In zijn offer. Zichzelf niet sparend. Zodat mensen die in strijd hebben met datgene, met dat vuur of dat water, ten diepste, het zal hen niet overweldigen. Het zal hen niet verteren. Moet je door het vuur gaan? De vlam zal je niet verteren. Want ik, God, ik ben erbij. Afgedaald in de ellende. Afgedaald in de hitte. Afgedaald. Gekruisigd. Gestorven. En juist zijn offer van Jezus Christus laat zien wat voor God we hebben. Een heilige God. Afgedaald. In onze wereld. In die weurende werkelijkheid die we soms heel nadrukkelijk ervaren. Mozes, die jammerklacht van je volksgenoten, die zijn tot me doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk uit gaan leiden. Ik. Moet ik dat gaan doen? Ze zullen me aanzien komen. Het hele gebeuren van die brandende doornstruik, van die stem van God, van zijn belofte, het overtuigt Mozes nog niet gelijk om in actie te komen, om te gaan spreken. Dat ik ga spreken tegen mijn volk, dat ik het woord zal gaan voeren tegen de machthebbers van Egypte. Dat ik me zal gaan uitspreken tegen het onrecht in de samenleving. Mozes overziet dat niet. En dan komt hij met een heel stapeltje bezwaren. Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen. Nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt, ik kan moeilijk uit mijn woorden komen. Misschien kun je er wat bij voorstellen. Praten over God, dat is ook altijd een confrontatie met jezelf. Misschien wel een confrontatie met je kleingeloof. Misschien wel met je angst. Of misschien wel juist met je omgeving. Wat zullen ze ervan vinden? Wat zullen ze ervan vinden? Ik hoor het zo vaak. Hè? Dominee, ik heb het er maar niet meer over. Oh. Het laatste argument wat hij zegt is, ik stotter. Ik kom zo slecht uit mijn woorden. Letterlijk staat er, ik heb een zware tong. Oftewel, dat woord, dat zit vast. Het komt er niet uit. Het komt er niet uit. Joodse rabbijnen, die hebben daarin juist een pre gezien. Dat vond ik nou weer heel verrassend. Ze zeiden en schreven, juist die stotterende stem van Mozes zal geloofd worden. En daarmee bedoelden ze dit. In dat gestotter zullen ze horen dat je woorden niet goedkoop zijn. Oké. Geen reclametaal. Geen snelle babbel. Nee, ze zullen misschien wel wat twijfel horen in je stem. Je hapering. Maar naar die stem zullen ze luisteren. En dat is toch ook zo. Als je de Bijbel leest, als je de psalmen tot je door laat dringen, van mensen die ondanks datgene wat hen overkwam, hun weerstand naar voren brachten, en aan de andere kant toch weer vol vertrouwen leefden. En Paulus, hij heeft het over zuchtend bidden. Ze zeiden over hem dat zijn spraakvermogen beperkt was. Geen charismatisch type. En ik denk, vooral ook dit. De wereld om ons heen zit niet te wachten op goedkope antwoorden. Op reclametaal. Of een snelle babbel. Nee. Veel meer op oprecht gestamel over die God. Ga afsluiten. Je God ervaart in een lied, of in een woord, of in een pastorale ontmoeting. Ja, dan besef je allemaal, ik kan niet op die oude manier verder. Waarom? Omdat God je elke keer weer oproept. Naar het woord gaan nemen. In onze buurt. Om je uit te spreken tegen het onrecht. Tegen de machthebbers, de cultuur van deze tijd die iets weggeeft, die deurende werkelijkheid. Dus vanavond kunnen we het niet zeggen, dat laat ik maar een ander over. Zoals als je stotterend over God durft te spreken. Ja, dan kunnen anderen juist voelen. Dat komt uit het hart van iemand met een gebrek. Met vragen. En dan zou het zomaar kunnen dat er naar je geluisterd wordt. En daarom is in ons gebed elke keer maar weer dit. Geef ons de vrijmoedigheid, Heer. Laat ze dit, als de discipelen de Heilige Geest hebben ontvangen. Dan valt het mij altijd weer op in die eerste hoofdstukken. Dan blijven ze bidden. om vrijmoedigheid. Om in alle beperktheid een spreekbuis te zijn van die God. Van een God die het ons beloofd heeft. Ik ben met je. Ik ga met je mee. Ook in deze nieuwe week. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
willen ook vanavond het geloof in de drie enige God met elkaar belijden. We doen dat vanavond met de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we met elkaar Psalm 81. We zingen de versen 1, 8 en 9. En we willen, als dat kan, ons geloof staande belijden en bezingen. En dan belijden we het geloof in een drie enige God met deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, weer de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Samen gaan danken, voorbeden doen. Daarna is het ook nog gelegenheid om in stilte datgene te verwoorden wat ons bezighoudt. En dan sluiten we de gebeden af met het gezamenlijk Onze Vader. Laten we samen danken en bidden. We danken u voor wie u bent. Een heilige God, de gans andere. Ja, dat zeker. Maar ook een God die zo betrokken is op deze wereld. Zo betrokken is op ons. Ja, Mozes heeft dat ervaren. Heeft het gezien. Tijdens zijn werk. Eens daar. Hoe u uit een vuur tot hem sprak. Dank u voor die belofte die u hebt gedaan naar Mozes toe, maar ook naar ons toe. Dat u erbij zal zijn in ons leven. In de dagelijkse dingen. Ook als het soms moeilijk is. Ja, u belooft uw aanwezigheid, soms verborgen. Soms midden in die vlamme zee. En dan toch, we mogen weten van Pasen. We mogen weten dat u een bevrijder bent. En dat het ten diepste ons nooit zal verteren. En dat het ons niet zal overweldigen. En als we dat beseffen. Ja, dan begrijpen we ook dat we dan in dienst worden genomen. Om in alle vrijmoedigheid, in alle beperktheid het verder te vertellen. Om je stem te verheffen tegen het onrecht. Om te getuigen van Hem die onze bevrijder is in Jezus Christus. We bidden, Heer God, geef ons die vrijmoedigheid. We bidden dan ook voor deze gemeente. We bidden voor de predikant, Hees van den Berg. We bidden voor de kerkenraad, de vrijwilligers. Zegen hen, ja, zodat ze tot een zegen kunnen zijn. Dat bidden we zo, als we morgen ons werk weer zullen oppakken. Waar dan ook, op school of tijdens je studie of in je dagelijkse bezigheden. We bidden, Heer God, dat we op een bepaalde manier het verschil zullen maken in onze omgeving. We bidden voor hen die uw zorgen kennen. Schenk ze datgene wat ze nodig hebben. We bidden voor hen die zegen ervaren in hun leven. Schenk ze elke keer weer een dankbaar hart om vanuit die zegen verder te leven. Heer God, en zo willen we ook datgene verwoorden wat ons bezighoudt in ons leven. Aanvaard zo ons danken. Verhoor onze gebeden in de naam van uw Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven digitaal te geven, maar de collectedoeleinden die zullen eerst nog worden toegelicht.
Goedenavond gemeente, ook vanavond mogen we onze gaven afzonden. De diaconale collecte is bestemd voor noodhulp in Myanmar. Als gevolg van langdurige conflicten in Myanmar zijn veel mensen en met name etnische minderheden naar de grens met Thailand gevlucht. En sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld daar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht. In Thailand, net over de grens, biedt de Maoschot Kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid zijn, getraumatiseerd en gewond daar de grens bereiken. Dus van harte aanbevolen. Collecte voor kerkbeheer hebben we ook wekelijks. Dat is voor de instandhouding van onze Goudse PKN-gemeente tot opbouw van de kerk in deze stad. En vergeet u ook bij de uitgang de melkbussen niet voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes voor onze zendingswerkers. Van harte aanbevolen. De Heer zegene u en uw gaven. Dank u wel.
Ons slotlied, dat is lied 835, 1 en 4. Jezus, ga ons voor. Wij mogen straks hier vandaan gaan. Verheft uw harten dan tot God en ontvang zijn zegen. De Heere, hij zegen u en hij behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.